Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen, Psalm 150 vers 1, loof God, loof zijn naam alom, loof hem in zijn heiligdom. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En laten we daarna zingen uit Psalm 116 vers 1 en vers 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer en ook vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Psalm 116 vers 1 en 11. Na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei tot hem, tot de wetgeleerde die hem vroeg wat het grote gebod was: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord van God en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, u die de wereld regeert en alle dingen doet medewerken ten goede, wij komen op deze zondagmorgen aan het begin van de dienst in het gebed tot u. En we dragen alles van deze week met ons mee. Aan zonden, aan zorgen, aan dingen die ons bezighouden, die wij belangrijk vinden. Heere, en we mogen het voor u brengen, voor uw aangezicht. Maar laat het zo mogen zijn dat het licht van uw woord er overvalt. En dat uw evangelie ons leven in een ander licht zet. Als wij ook op deze zondag mogen nadenken over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Als we zijn lijdensweg zullen zien. Heere, dan heeft Petrus gezegd dat hij overgeleverd is, verraden is, maar naar de raad en volkennis van God. Alles had een plaats in uw plan, ook dit, en zo geldt dat ook voor ons leven. Heer, wij missen het inzicht en de wijsheid om ons eigen leven te kunnen overzien. Wij missen het verstand om te kunnen duiden wat er allemaal gebeurt en gaande is. Wij zien gebrokenheid, wij horen berichten die ons schrik aanjagen. We kunnen zelf de angst in ons hart voelen en ervaren. Maar Heere, richt ons oog op de Heere Jezus die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. Die de weg gegaan is van dood naar het leven. Opdat wij zijn volger, navolgelingen mogen zijn. En dat ook wij het kruis zullen opnemen en hem navolgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal omwille van mij en omwille van het evangelie, die zal het behouden. Heren, zo bidden wij, wees bij ons ook in deze dienst. We danken u voor uw heilige wet die u ons elke zondag laat horen. En ons oproept, Heere Jezus, om God lief te hebben boven alles. Met hart en ziel. En onze naaste als onszelf. Heren, wij belijden ook deze morgen dat wij zo vaak gedreven worden door liefde tot onszelf. Verlos ons daarvan, van dat egoïsme, die eigen bedoeling. Richt ons oog op u en op onze naaste. Geef dat we daar onze levensbestemming en ons levensgeluk in mogen vinden, Heren. Want liefde voor onszelf leidt naar de duisternis. Geef dat we daarin ook mogen zien op de Heere Jezus Christus. We mogen ook bidden voor elkaar. We bidden voor Anja en Piet als hun moeder en schoonmoeder is heen gegaan. Heere, ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken, maar het einde is gekomen en het verdriet en het gemis is er. Wees bij hen ook in deze dagen tussen overlijden en begrafenis. En laat zo het woord van het leven op deze dag ook in hun leven mogen klinken. We bidden voor Annemieke die al zoveel jaren niet in de diensten kan zijn. Heere, geef dat zij toch verbondenheid mag ervaren en voelen. We bidden ook voor Corno en voor Raffaelle die de diensten wel kunnen bezoeken. Wees ook bij hen gedenken als gezin. En geef Heere dat zij mogen merken dat juist in moeilijke situaties uw genade verrassend aanwezig kan zijn. Ook voor Johanan bidden we, als het hem soms allemaal te veel is en te druk is in zijn hoofd. En toch mag hij thuis meeluisteren. We bidden ook voor Wilfred en Cora, voor Eliane, als zij als gezin deze weg gaan. Heere, geef ook wijsheid als er telkens weer beslissingen moeten worden genomen, als er nieuwe plannen worden gemaakt. We danken u ervoor dat het kan, dat er hoop mag zijn. Heere, geef dat ze de hoop niet verliezen, maar met uw hulp en genade de toekomst ingaan. We bidden voor Nienke, Heere. Als we terugkijken, is er veel reden tot dankbaarheid. Er zijn duistere dalen geweest. Er zijn hele moeilijke perioden geweest en nog. Maar we bidden dat u meegaat, dat de therapie gezegend wordt. Dat ze haar werk weer op mag pakken. Heere, ga met haar en laat ze mogen zien en geloven dat haar leven zinvol en waardevol is in uw goddelijk oog. We bidden voor Vilmar en Marieke en voor hun gezin, voor Daan en Dien, Rosanne en Chris. En als nu Daniel en Sam erbij komen, dan bidden we ook voor hen. Heere, het is voor die jonge kinderen zo moeilijk, zo onzeker, zo beangstigend wellicht ook. Maar wees bij hen, u heeft ook hen geschapen en we bidden dat zij ook op deze wijze in aanraking komen met het evangelie en met de persoon van onze Heer Jezus Christus. We bidden voor de familie van Filip en Marjolein, hun eigen gezin, maar ook zijn broer Henk-Jan en voor Lisbeth en voor Timo en voor de anderen van het gezin. Als zo plotseling zoveel gebeurt. Heren, wees ook met Timo, als hij deze week de operatie ingaat. Het wordt een hele lange, zware operatie. We weten niet hoe die eruit zal komen, maar we leggen zijn leven en zijn lot in uw handen. En we bidden, Heren, voor hem en voor het hele gezin. Ook voor Henk-Jan, als zijn eigen operatie nu niet door kan gaan vanwege de operatie van Timo. Heren, wat is ons leven broos? En wat is het nodig om u te leren kennen in onze gezonde en goede dagen. Tegelijkertijd danken we u, Heere, dat uw genade ook dit gezin niet zal loslaten. Wees bij hen allemaal. We bidden ook voor Jolanda en voor haar broer. En als ook hij ziek is, kanker heeft, geholpen moet worden, het is niet allemaal positief. Er zijn zorgen, grote zorgen, maar Heere, wees bij hem. U kent zijn hart. We bidden dat ook niet alleen wij als gemeente voor hem zullen bidden, maar dat ook hij zelf vanuit de stilte van zijn hart een gebed tot u zal opzenden en om genade zal vragen. Heere, zo bidden we ook voor Jolanda, die veel te verwerken heeft. Geef haar kracht, geef haar geloof. En dat zij zich vastgrijpt aan het woord van de Heere Jezus Christus. Heere, er zijn nog veel meer noden in ons midden. Er zijn nog veel meer zorgen die we niet allemaal kunnen noemen. Maar we mogen het voor u neerleggen. En we weten dat u ieder van ons persoonlijk kent. En dat u ieder van ons nabij kunt zijn in uw almachtige vaderlijke zorg. Zo bidden we dat ook het woord van deze morgen een plaats mag krijgen in ieders leven. En dat wij zo zullen luisteren in het verlangen om uw stem te horen en in het verlangen om daarna te leven. Help ons in het luisteren, zegen uw dienaar in het spreken. Geef ons allen de kracht van uw Heilige Geest. Dit bidden en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Het woord van God openen wij vanmorgen in Markus hoofdstuk 15. Wij lezen het vanaf het eerste vers tot en met vers 15. Markus 14 heeft beschreven, verteld vanaf het moment dat Jezus gezalfd werd met kostelijke, kostbare olie tot de gevangenneming en het begin van het proces, het religieuze proces zou je kunnen zeggen, het godsdienstige proces door de raad. En hoofdstuk 15 begint met het politieke proces als Jezus voor Pilatus komt. En wij gaan naar dit gedeelte luisteren. Markus 15 vers 1 tot en met 15. Hier spreekt het woord van God. En terstond, 's morgens vroeg, hielden de overpriesters samen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad, het Sanhedrin. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem over en gaven hem aan Pilatus over. Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zei tot hem: gij zegt het. Dat betekent zoveel als: dat zijn uw woorden. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets. Zie, hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wie zij ook begeerden. En er was één, genaamd Barabbas, gevangen met andere medeoproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende: wilt gij dat ik u de koning de Joden loslaat? Want u wist dat hem de overpriesters door nijd, door jaloersheid overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zei wederom tot hem: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En ze riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zei tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende de schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hen gegeeseld had, om gekruist te worden. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 12. Markus 15 vers 12. En Pilatus antwoordende zei wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning de Joden noemt? Wat moet ik met Jezus doen? Die vraag schrijven wij boven de preek. Wat moet ik met Jezus doen? Een vraag die Pilatus bezig hield, maar die ook ons bezig kan houden. Wat moet ik met Jezus doen? Drie gedachten waar we bij stilstaan. Pilatus vindt Jezus onschuldig. In de tweede plaats, Pilatus vindt Jezus wereldvreemd. En in de derde plaats, Pilatus vindt Jezus onbelangrijk. Het eerste punt, Pilatus vindt Jezus onschuldig. Dat is heel belangrijk in deze geschiedenis, dat hij als officiële rechter uitspreekt en zegt, Jezus is onschuldig. Maar hij vindt hem ook wel in de tweede plaats wereldvreemd. Hij verbaast zich, hij verwondert zich. En Jezus zegt ook zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wereldvreemd. En de derde gedachte, hij vindt hem onbelangrijk. Uiteindelijk, hij zit er wel mee, maar uiteindelijk is het ook niet belangrijk genoeg om hem vrij te spreken. En hij geeft hem over aan het goeddenken van de meute. Laten wij zingen uit Psalm 2. Wij lezen in Handelingen 4 dat Petrus zelf deze psalm betrekt op Herodes en Pilatus, de opstand van de heidenen. Psalm 2, vers 1 en 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het harde volken ingenomen. En vers 7. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Laten wij Psalm 2, vers 1 en 7 zingen als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, het zijn maar twee mensen die met naam en toenaam een plaats gekregen hebben in de belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Elke zondagmiddag of avond, als wereldwijd in de christelijke kerk het geloof beleden wordt, klinken daar de namen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus. Ik geloof in de Heilige Geest. Naast die drie namen van Vader, Zoon en Geest worden ook twee namen van mensen genoemd. De naam van de ene is Maria en de naam van de andere is Pilatus. Maria, geboren uit de maag Maria, de gezegende onder de vrouwen. Maria, die gezegd heeft mij geschieden naar uw woord. En Pilatus. Pilatus wordt ook genoemd. Pilatus die zei, wat moet ik met Jezus doen? Over die Pilatus gaat het vanmorgen. Die ontmoeting tussen Jezus en Pilatus. En wij weten, gemeente, laat ik dat meteen aan het begin zeggen. Wij weten dat er op dit moment veel meer gebeurt dan alleen de ontmoeting van twee mensen, Jezus en Pilatus. Wij weten dat God hier aan het werk is en zijn goddelijke raad en plan uitwerkt en volvoert. Wij weten dat Jezus deze weg gewillig gaat, al lijkt hij volkomen machteloos, maar hij heeft de regie in handen. We weten het, hoe dit alles gebeuren moest en gebeuren mocht. Maar vanmorgen ligt de nadruk op die afwegingen die Pilatus maakt. De beslissing die hij neemt als deze man uit Nazareth voor hem staat. Pilatus, wat is dat eigenlijk voor een man? Als wij hem vergelijken met de mensen die daarvoor in het slot van hoofdstuk 14 genoemd zijn, vinden we hem eigenlijk ook nog wel sympathiek. Toch, die overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen die hun gemene spelletjes spelen, hun plan hebben uitgedacht, Jezus op een slinkse manier in de nacht gevangen hebben en hem, ja, proberen te veroordelen, terwijl Jezus de waarheid spreekt. En daartegenover deze Pilatus, die in ieder geval durft te zeggen dat Jezus onschuldig is. Dat is toch eigenlijk wel een stuk sympathieker. We lezen in hoofdstuk 15 vers 14 dat hij dit uitspreekt. Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Helemaal niets. Eigenlijk zouden we toch wel een beetje met hem te doen moeten hebben. Kinderen, vind je het ook niet een beetje zielig voor Pilatus? Die arme man. Toen hij 's morgens opstond wist hij ook niet wat er allemaal gebeuren ging. En ja, het liep precies zo samen dat op die dag, 's morgens vroeg, daar een menigte mensen zich voor het gebouw verzameld had. Niet zozeer voor Jezus kwamen ze daar, maar voor Barabbas. Barabbas was iemand, dat was in hun ogen een held, een strijder, een vechter. Hij durfde zich tenminste te verzetten tegen de Romeinen en ja, er was een botsing gekomen, een opstand, een opstootje en daarmee had Barabbas iemand gedood. Hij was gevangen genomen, hij was veroordeeld en hij wachtte op het einde. Maar er was een regel, één keer per jaar, dan liet Pilatus iemand los om de mensen een beetje te vriend te houden. En de mensen hadden wellicht samen afgesproken, kom op, we gaan met z'n allen daarheen en we gaan vragen of Barabbas losgelaten mag worden. Zo staat het er. In vers 8, en de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. Dat was de reden dat zij daar stonden. En laat nou precies op die dag ook Jezus veroordeeld moeten worden. Eigenlijk wel zielig toch, kinderen, voor Pilatus, dat hij daar die twee mannen ziet, Jezus en Barabbas, en wie moet hij nu loslaten. En hij doet ook echt wel zijn best als je dit gedeelte leest. Als de mensen beginnen te schreeuwen in vers 8, we willen dat Barabbas, dat er iemand wordt losgelaten, dan zegt hij, zal ik Jezus loslaten? Maar dan krijgt hij de priesters tegen zich, de overpriesters, die bewogen de scharen, staat er in vers 11, die zeggen tegen de mensen, nee, niet Jezus, Barabbas. En dan probeert hij het nog een keer in vers 12, maar wat moet ik dan met Jezus doen? Maar intussen heeft hij de grip op de mensen verloren, want ze roepen alleen nog maar, zonder echt antwoord te geven, kruisig hem. Vers 14 nog een keer, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Geen antwoord, kruisig hem. Arme Pilatus. Zo komt hij ongeveer over. Toch wel een sympathieke man, want hij zegt tenminste dat Jezus onschuldig is. Deze Pilatus gemeente, we weten uit andere bronnen dat hij in het jaar 26 aangesteld is en geregeerd heeft over het gebied van Judea tot en met het jaar 36. 10 jaar lang is hij daar de baas geweest. En de Joden hadden de vrijheid om hun godsdienst uit te voeren. Allemaal prima wat jullie godsdienstig doen, maar jullie mogen geen doodvonnissen voltrekken. Daar beslissen wij de Romeinen over. Dus wat wij hier zien gebeuren in hoofdstuk 14 is de eigenlijke reden voor de veroordeling van Jezus, een godsdienstige, de godslastering. In vers 64 van hoofdstuk 14 kun je dat zien. Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Maar ja, daar konden ze bij Pilatus niet mee aankomen, want die zou daar niet mee akkoord gaan. Dus zij gaan vervolgens op zoek naar een politieke reden. En zij vinden dat in de bewering dat Jezus een koning is. Dus 's morgens vroeg, hoofdstuk 15, vers 1, dan valt de beslissing. Ze mogen alleen iets beslissen als het dag is. Dus meteen 's morgens vroeg komen ze samen en nemen hun besluit. En ze brachten hem heen en gaven hem aan Pilatus. En die vraagt hem, bent u een koning der Joden? Dus dat is blijkbaar de beschuldiging. Ze zeggen, die Jezus is staatsgevaarlijk. Hij probeert de keizer naar de kroon te steken. Nou, Pilatus moet er wat mee. Normaal was hij eigenlijk nooit in Jeruzalem. Het liefst zat hij in Caesarea. Maar met die feesten en zeker met het Pascha-feest, het feest van de bevrijding, wilde die toch wel in Jeruzalem zijn. Want er waren honderdduizenden mensen en de kans dat er toch wel wat opstootjes en onlusten zouden ontstaan was groot. En daar wordt hij op deze dag met Jezus geconfronteerd. Marcus is kort gemeente in zijn beschrijving. 15 versen. Als je Lucas leest, dan vertelt Lucas dat hij tussendoor nog een keer naar Herodes gaat en weer terugkomt. Marcus zwijgt daarover. Als je Matthäus leest, dan hoor je over de vrouw van Pilatus. Die zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Ook daar zwijgt Marcus over. Als we Johannes lezen, het evangelie van Johannes, wordt er uitvoerig vermeld hoe Jezus en Pilatus een gesprek hebben over waarheid. Ik ben in de wereld gekomen omdat ik aan de waarheid getuigenis zou geven. Wat is waarheid, zegt Pilatus. Ook dat gesprek wordt hier in Marcus niet verteld. Het is allemaal kort en bondig. Er zijn bijbelgeleerden die vinden dat Marcus eigenlijk te positief is over Pilatus. En te negatief over de Joden. Maar dat is niet zo gemeente. Onze eerste gedachte, ja, hij vindt hem onschuldig. Hij zegt het ook, maar er komt nog meer. De tweede en de derde gedachte zullen dat wel vermelden. En toch is dat eerste punt wel heel belangrijk voor Marcus. Dat een officieel iemand, een rechter, iemand die buiten de partijen staat als het ware, zegt deze Jezus is onschuldig. Hij gaat er niet naar handelen. Maar Marcus wil dat wel gezegd hebben, opgeschreven hebben. Pilatus zegt, dat Jezus onschuldig is. Jezus is niet omgekomen in een vechtpartij, in een opstootje, in een ongeluk. Hij is geen martelaar geweest. Hij heeft voor de rechter gestaan en hij is onschuldig verklaard. Nou, wat betekent dat voor ons, gemeente? Wat betekent dat voor ons? Ja, als wij het evangelie eerlijk en rustig lezen, dan komen wij tot dezelfde conclusie als Pilatus. Jezus is onschuldig. Wie van ons zou vanmorgen willen beweren dat Jezus een misdadiger was of een crimineel? Een staatsgevaarlijke opstandeling? Niemand. Nee, je leest zo het evangelie en je ziet het beeld van een man die goed doet, die mensen aanspreekt, die mensen geneest, die met innerlijke ontferming bewogen is. Niemand kan hem van zonde overtuigen. Zachtmoedig en nederig van hart. Wij zullen allemaal toch zeggen dat Jezus onschuldig is. Maar daar begint het probleem. Pilatus heeft een probleem omdat Jezus onschuldig was. Stel dat Jezus schuldig was geweest. Dat was voor hem veel eenvoudiger geweest. Dan had hij kunnen zeggen, oh, hij is schuldig, ja, ik merk het. Ik veroordeel hem tot de dood, afvoeren die man, voltrek het vonnis, klaar. En hij kon overgaan tot de orde van de dag. Maar hij heeft een probleem, want Jezus is onschuldig en eigenlijk zou hij hem moeten vrijlaten. Eigenlijk. Nee, hij zou het moeten doen. Maar ja, die mensen daar. Maar ja, die overpriesters. Die willen wat anders. Moeilijk. Moeilijk. Onze eerste gedachte. Pilatus vindt Jezus onschuldig. We gaan naar de tweede gedachte. Pilatus vindt Jezus wereldvreemd. Dat weifelende bij Pilatus zal ook wel in zijn karakter hebben gezeten hoor. Maar het komt toch ook wel vanuit ja, dat wereldvreemde, dat rare van deze Jezus. Een koning, is die een koning? Hij vraagt het maar aan hem, vers 2. Bent u de koning der Joden? En Jezus antwoordde en zei tot hem, gij zegt het. Hij zegt niet, ja. Het Grieks heeft, net als onze taal, een apart woordje, ja. Had Jezus kunnen zeggen, of nee, als hij nee had willen zeggen. Maar Jezus zegt wat anders. Hij zegt, gij zegt het. Hij bedoelt daarmee, Pilatus, dat zijn uw woorden. Dus Jezus nodigt Pilatus uit om dat gesprek aan te gaan. Wat bedoelt u daarmee als u mij een koning vindt? Wat zou ik daarmee bedoelen als ik mijzelf een koning vind? U zegt het, het zijn uw woorden. Pilatus, wat bedoelt u zelf eigenlijk? Maar daar heeft hij geen zin in. Dat gesprek dat stopt. En ik kijk die man nog eens aan en ik denk, een koning, deze man met het bloed op zijn gezicht, met zijn kapotte rug, misschien nog wel met het speeksel in zijn haar of in zijn baard. Deze armzalige man, is dat een koning? Die zwijgende man die helemaal niets zeggen wil. Wij lezen dat Pilatus, in vers 5 staat dat Pilatus zich verwondert. Hij verbaast zich. Dat woord is belangrijk. Want Pilatus is niet de eerste gemeente die zich over Jezus verbaast. Dat is een kernwoord in het evangelie van Marcus. Er staat meteen al in hoofdstuk 1, vers 22 en 27, als Jezus aan het preken is, dat de schare verwonderd is, verbaasd is, ontzet is, verbijsterd. Allemaal dezelfde woorden die gebruikt kunnen worden om ditzelfde aan te geven. Hoofdstuk 2 vers 12 in Marcus, als Jezus een verlamde man geneest en de zonde vergeeft, dan zijn de mensen verwonderd, verbijsterd. Als die man in Decapolis eerst van de duivel bezeten is, hoofdstuk 5 vers 20, en daarna evangelist wordt in het hele gebied, dan verwonderen de mensen zich. Hoofdstuk 6, vers 2. Als Jezus in zijn eigen dorp Nazareth preekt, dan zijn de mensen verwonderd. Als hij in hoofdstuk 7 een doofstomme man geneest, zijn de mensen verbijsterd. En in hoofdstuk 11, vers 18 staat dat de overpriesters Jezus willen doden, maar het niet durven, want de mensen zijn ontzet, verwonderd, verbaasd over Jezus. En de laatste in de rij is Pilatus. Hij is verwonderd. Hij snapt het niet. Wie is deze Jezus? Maar bij Pilatus neemt de vorm van zijn verwondering, neemt de vorm aan van, ja, die man is eigenlijk wereldvreemd. En dat is ook zo. Jezus is vreemd aan de wereld van Pilatus. Wat was die wereld van Pilatus? Nou, gemeente, de wereld van Pilatus was de wereld van macht, van invloed, van carrière, van geld verdienen, van plezier maken, van hoger opkomen, van hart tegen hart. De wereld van Pilatus is de wereld van oorlogsvoering, van wapens, van geweld, van slijmen naar boven en trappen naar beneden. Dat is de wereld van Pilatus. En dan vindt hij deze Jezus wereldvreemd, ja. Pilatus is niet per se tegen godsdienst hoor, allemaal prima. Als je godsdienstig wil zijn, als je religieus wil zijn, uitstekend hoor, maar achter je eigen voordeur. Je moet er mij niet mee lastigvallen, denkt hij. Dat is allemaal eigen terrein hoor. Maar mijn wereld, waar ik voor leef, waar het in mijn bestaan om gaat, dat is niet de waarheid. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Als er op aankomt, scheelt die waarheid hem helemaal geen lor. Macht, daar gaat het om. Invloed, status. Pilatus, gemeente, heeft helemaal gelijk. Jezus is wereldvreemd. Vreemd aan de wereld van Pilatus. Mijn koninkrijk, zegt hij in Johannes 18. Pilatus, mijn koninkrijk, zegt Jezus, is niet van deze, van jouw wereld. Het is een hele andere wereld. Geldt ook voor ons. Als je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus, vind je geld niet belangrijk. Status. Leef je niet voor invloed en carrière en macht. Als je Jezus wil volgen, houd je rekening met spot en afwijzing en met het kruis. Als je volgeling van Jezus bent, moet je maar rekenen op kritiek en pestgedrag. Dat is de wereld van Jezus. Een hele andere wereld dan die van Pilatus. Wie de wereld van Jezus belangrijk vindt, vindt zachtmoedigheid belangrijk. Vriendelijkheid. Mildheid. Pilatus had harde handen. Koude ogen. Jezus heeft milde handen. Vriendelijke ogen. Wie volgeling van Jezus wil zijn, vindt die dingen belangrijk. Naaste liefde. Opoffering. Hoe keek Pilatus naar de mensen om hem heen? Allemaal concurrenten. Iedereen kan bezig zijn om mij onderuit te tackelen. Iedereen kan bezig zijn om mij te passeren. Andere mensen zijn gevaarlijk voor mij. Zo keek hij naar andere mensen. Een bedreiging. Maar wie Jezus volgt, wil naar mensen kijken zoals Jezus naar mensen keek. Hoe kijk ik naar mensen om mij heen? Hoe kijk jij naar mensen om jou heen? De mensen in je buurt, de mensen in de winkelstraat waar je misschien gisteren nog was, de mensen van de wijkraal en serveer als ze zo meteen weer naar huis gaan. Hoe kijk je naar de mensen? Jezus kijkt naar mensen met ogen die verloren zondaren zien, die genade nodig hebben. Dat is de wereld van Jezus. Dat was niet de wereld van Pilatus. Pilatus vond de wereld van Jezus wereldvreemd. En dat vinden wij ook. Als er op aankomt, gemeente, vinden wij zo godsdienstig en reformatorisch als we zijn. Maar de wereld van Jezus is van, ja, van nature zeggen we dan, ons wereldvreemd. Ik kan me een gesprek herinneren met een studente, alweer een aantal jaren geleden. En dat meisje zei tegen mij: dominee, ik zit hier op kamers in Rotterdam. En als ik van mijn kamer naar de universiteit fiets, en ik kijk om mij heen en ik zie de stad en ik zie de mensen en ik zie alles gebeuren, dan denk ik, wat is die wereld van de Bijbel eigenlijk een vreemde wereld? Dominee, zegt ze, ik krijg het niet bij elkaar als ik hier rondfiets en rondkijk. God die zou bestaan, drie enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die Zoon zou mens geworden zijn om te lijden en te sterven. En een kruis dat de zonde van de wereld wegneemt. Dominee, zegt ze, ik snap het niet. Het past niet in die wereld. En ze is er ook uitgegaan. Ze doet zoals dat dan heet, nergens meer aan. Hebt u dat nooit? Heb jij dat nou nooit? Dat je in de kerk zit en dat je de Bijbel leest en dat je erover nadenkt. En dat je denkt, het is toch eigenlijk maar een vreemde wereld. Dat is ook zo. Ook wij hebben de neiging om Pilatus te zijn. En al die dingen die Jezus verkondigt. Over zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Over geduld, over naastenliefde. Het is ons zo vreemd. Maar dat is de boodschap die Jezus ons geven wil. We gaan naar onze derde gedachte. Pilatus vindt Jezus onbelangrijk. Wat moet ik met Jezus doen, zegt hij in vers 12. Wat moet ik nou met Jezus doen? Ik weet er geen raad mee. Arme Pilatus, je zult toch iets moeten gaan zeggen. Ja, je wilt graag hoger opkomen. Nou ja, dit hoort erbij dat je nu een vonnis moet vellen. Een uitspraak moet doen. Een keuze moet maken. Pilatus, wat wordt het? Hij kijkt naar die Jezus en hij denkt, die man is onschuldig. Ja, maar hij is toch ook wel erg wereldvreemd. Ik kan zeggen, vrijspraak. Onschuldig, dus vrijspraak. Maar denkt Pilatus, dat kost mij wel mijn carrière. Als ik dat doe, ben ik de gunst van het volk kwijt. En kan ik het wel vergeten. Dan wordt het nooit meer wat met mijn toekomst. Ik kan ook denken, ach, die man is zo wereldvreemd. Waar kiest hij voor? Nou gemeente, wat gaat hij kiezen, hè? Wat zou Pilatus gaan kiezen? Kiest hij voor de wereld van geld en macht en invloed, van relaties en connecties en contacten? Kiest hij voor het leuke leven wat hij voor zich ziet? Of Pilatus, ga jij kiezen voor die andere wereld, die onzichtbare wereld, die wereld van zachtmoedigheid en naaste liefde, van opoffering en liefde voor de vijanden? Waar ga je voor kiezen? Voor de wereld waar de macht van de sterkste heerst? Of Pilatus, kies jij voor die wereld van het verachten en het onedele en dat wat niets is? Moeilijk, moeilijk. Nee, gemeente, was voor Pilatus niet moeilijk. Niet moeilijk. Want als erop aankwam, was Jezus voor hem gewoon niet belangrijk genoeg. Niet belangrijk genoeg. Wat moet ik met Jezus doen? Lastige vraag. Maar niet belangrijk genoeg. Daarmee is Pilatus het beeld van heel veel mensen buiten de kerk en binnen de kerk. Hij vond hem wel interessant. Hij verwonderde zich over die Jezus. Hij heeft een gesprek met hem gevoerd over waarheid en over regeren en over koningschap. Interessant, ja zeker. Er zijn zoveel mensen om ons heen die het christelijke geloof en die Jezus boeiend vinden. Bijzonder, interessant hoor. Heel bijzonder. Maar ook niet meer dan dat. Interessant, maar niet van levensbelang. Als het op een keuze aankomt, als het nu wordt de wereld van Pilatus of de wereld van Jezus, waar kies jij voor? Nou, liefst dominee, allebei. Ja, liefst allebei hoor. Graag een beetje geld en graag een beetje carrière, graag een beetje vooruitkomen. Maar ja, ik wil natuurlijk ook wel kerkelijk zijn. Ik wil natuurlijk ook wel christelijk zijn. Want ik vind het toch wel heel interessant. Pilatus kiest voor Barabbas. Laat Barabbas maar los. Ja, Barabbas was een gevaarlijke man. Het was een moordenaar. Het was een tegenstander. Maar Barabbas hoort in de wereld van Pilatus. Want ook Barabbas kent de wereld van geweld en van wapens en van hart tegen hart. Die wereld kent hij. Pilatus kiest voor Barabbas. Iemand van zijn eigen wereld. Eigenlijk gemeente, als ik de derde gedachte zo noem, dat Jezus voor Pilatus onbelangrijk is, zeg ik het niet helemaal goed. Hij is niet belangrijk genoeg. Daar gaat het om. Ik zal vanmorgen niet tegen u, tegen jou zeggen dat Jezus voor jou onbelangrijk is. Misschien vind je het wel heel belangrijk. Maar is hij voor jou belangrijk genoeg? Belangrijk genoeg om een keuze te maken voor de wereldvreemde wereld van Jezus? Of is die wereld van Pilatus voor jou, als het erop aankomt, toch belangrijker? En dan maakt het ook niet zoveel uit hoor, of Jezus nu onbelangrijk is of niet belangrijk genoeg. De keuze is gelijk. Barabbas. Zo gemeente kreeg Pilatus zijn plek in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Op dat moment. Dat hij koos voor de wereld van Pilatus. En dat hij die wereldvreemde Jezus liet gaan. Toen Pilatus Jezus overgaf om gekruisigd te worden, was zijn lot beslist. Wie zijn lot? Jezus' lot? Pilatus' lot. Pilatus dacht, Jezus staat voor mij, ik zal hem oordelen. Maar het was niet waar. Pilatus stond voor Jezus. En Jezus oordeelde Pilatus. En op dat moment dat Pilatus zijn keuze maakte, was zijn lot beslist. Zijn eeuwige bestemming. Gemeente, wij staan vanmorgen, als het ware, in de schoenen van Pilatus. Hoe belangrijk is Jezus voor jou? Welke keuze maak jij? In welke wereld wil jij leven? De wereld van Pilatus, met macht en geld en invloed en plezier, de mooie dingen, de carrière. Of wil jij leven in de wereld van Jezus? Stel nu dat een combinatie van die twee niet mogelijk is. Wat wordt het dan? Welke dingen zijn er in jouw leven echt belangrijk? Is Jezus onbelangrijk voor jou? Nee, zeg je nee, want dan zat ik hier niet. Is hij belangrijk genoeg voor jou? Of is hij uiteindelijk niet belangrijk genoeg omdat die andere dingen de tip geven aan de weegschaal? En dat jouw leven door zou slaan naar de wereld van Pilatus. Wat moet ik met Jezus doen? In ieder geval iets. In ieder geval iets. In al zijn onmacht en machteloosheid In al zijn verachtelijkheid staat Jezus daar, maar Pilatus moet wat doen. Wij moeten ook wat doen met Jezus, wij kunnen niet niets doen. En laten wij dan eens kijken, gemeente, naar die twee werelden en zien wat Pilatus te bieden heeft. En zien wat Jezus te bieden heeft. De wereld van Pilatus is de wereld van macht. Hij is er zelf aan bezweken. En in het jaar 36 is hij van zijn plaats gewipt. En ander voor jou, Pilatus, als je niet goed genoeg doet, weg was hij. Zijn carrière was voorbij. Het heeft er niets opgeleverd. En de wereld van Jezus, gemeente, wat belooft Jezus ons? Hij belooft ons een wereld van zachtmoedigheid. Hij belooft ons een wereld van genade. Jezus ziet ook ons vanmorgen aan met vriendelijke ogen. En hij pakt ons niet aan met harde hand, maar met milde hand. Is dat de wereld waarvan jij zegt, dat heb ik nodig. Ik heb genade nodig. Ik heb vergeving nodig. Ik heb zachtmoedigheid nodig. Ik heb nederigheid nodig. Jezus belooft het ons vanmorgen. Waarvan wil jij leven? Van je eigen prestaties en van je eigen inzet? Of van de mensenliefde en de genade en de vergeving van Jezus? Nou, dat moet je bij Jezus zijn. Hij heeft het. En hij belooft ons. Hij belooft ons. Als wij dan met Jezus sterven, dan zullen wij ook met Jezus leven. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 25, vers 3 en vers 6. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ook vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Vers 3 en vers 6 uit Psalm 25. Laten wij danken en bidden. Wij bidden u, Heer Jezus, dat de gestalte die in u was, ook in ons zou zijn. En dat wij niet, voor we het weten, op Pilatus lijken. En zijn middelen gebruiken in het dagelijkse leven, in de kerk, middelen van macht, van geweld, van manipulatie, van relaties. We bidden u, Heere, dat de geest van Christus in ons woont. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat die wereld van Christus, die ook ons zo wereldvreemd kan zijn, toch de wereld mag zijn waar we naar verlangen, waar we in mogen leven, wat zichtbaar wordt in ons leven, in de manier waarop wij naar mensen kijken, waarop we ook onderling met elkaar mogen omgaan. Heere, we danken u voor uw evangelie. En we danken u dat u de goede belijdenis van Pontius Pilatus gegeven hebt, ook ons een voorbeeld nalatende. Heere, help ons door de kracht van uw Heilige Geest om zo te mogen leven. Geef dat we die vraag meenemen. Wat moet ik met Jezus doen? Dat niemand van ons heen zal gaan en denken dat wij niet tegenover hem zouden staan. Heere, geef dat wij niet Jezus zullen veroordelen en daarmee hij ons zal moeten veroordelen. Maar geef dat wij zijn vrijspraak mogen ontvangen en dat door de kennis van hem de rechtvaardigen vele rechtvaardig mogen zijn. Dank voor wat u ons gaf. Geef ons een goede zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en zegen hen die dan uw woord zal bedienen. Wij bidden en we danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Psalm 118, vers 14. Laten we dat als onze slotzang zingen. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14. Thank you. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.